allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat je er bent. We hebben al wat nieuwe mensen begroet en ook als je al een hele tijd komt, heel hartelijk welkom. Of als je deze dienst later beluistert, dat je ook hierin Gods aanwezigheid, Gods zegen zult ontvangen. Misschien leuk om even, welke mensen zijn nieuw vandaag voor het eerst? Kunnen die hun hand opsteken? Nou, die boffen, want we hebben na de dienst Eat and Meet, dus je bent ook uitgenodigd om mee te eten. Dat is één keer in de maand, dus koffie en ontmoeting en na die tijd Eat and Meet. Dan is er nog iets anders leuks, want onze oudste kleindochter is vandaag 16 geworden. Die is vandaag jarig, dus van harte gefeliciteerd. Zijn er nog meerjarigen misschien? Dan willen we die niet vergeten natuurlijk. Jij, ook van harte gefeliciteerd, Johan. Gisteren, nou is ook een applausje voor je. En wat misschien ook leuk is om even te vertellen, is dat jullie misschien al gezien hebben dat er een nieuwe Beamer presentatie is op het scherm, want er is een nieuw communicatieteam in ons midden. Dat zijn Giel, Ruben en Suzanne. En dat betekent dat er elke keer weer iets op het bord verschijnt wat je kan lezen en dat het niet elke keer meegedeeld hoeft te worden. Dus kijk daar ook even naar wat er allemaal op staat. Judith hoort er ook bij, hoor ik net. Oké, dan stel ik voor dat we eerst samen gaan bidden. En voordat we dat gaan doen, wil ik nog delen dat ik afgelopen week tijdens het bijbellezen en bidden steeds bepaald werd bij ons hart. En ik dacht, we komen allemaal van verschillende plekken en iedereen maakt zo zijn dingen mee. Misschien heb je een gebroken hart of een hart met pijn of verdriet of juist met vreugde en verwachting. En ik denk dat we met zo'n hart naar God toe mogen gaan. Er zijn ook nog een paar teksten die ik daarbij heel mooi vond. Dat is waar het hart vol van is, daarvan loopt de mond van over. Las ik vanmorgen in Lucas 6. En gisteren zei Silas heel spontaan, wij zien alleen de buitenkant, maar God ziet ons hart. En dat zijn toch mooie dingen, dat God ons hart ziet. En dat we zo met ons hart naar hem toe mogen gaan. Zullen we dat ook doen in ons gebed? Lieve Vader, dank u wel dat uw vaderhart zo groot is. Dat uw hart naar ons uitgaat en dat uw hart naar ons verlangt. Hoe we hier ook zijn, Heer. U kent ons allemaal het beste. En we danken u ervoor dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. En waai met uw geest in ons midden. En niet alleen bij ons, Heer, maar ook bij de tieners, bij de kinderen. En door de aanbidding, bij alle dingen, facetten waar we vandaag in deze dienst bij betrokken zijn. Wilt u met uw geest waaien en ons hart ook tot rust brengen, zodat we tot rust komen bij u. Dat we kunnen ontvangen wat u voor ons hebt. Heer, zo willen we deze dienst aan u opdragen, in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu samen twee liederen zingen en daarna wil ik je dit jaar vragen om naar voren te komen.
Ja, goedemiddag allemaal. Nou, all rise. Dag 1. God geeft aan ons het licht. En alles krijgt de mooiste kleur. God pakt alles in voor mij. God geeft ons zee en lucht, waar avonturen in gebeuren, een surprise wereldwijd. En alles is aan ons gegeven, om in te zingen en te zweven en te leven. Lila, 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 lo, ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. God geeft ons planten bloemen, om alles vrolijk te versieren, als confetti op de grond. Dag 4, God geeft ons zon en maan, die stalen als wij feestjes vieren. En hiepen de piek, hoera, hoera, hoera. En alles is aan ons gegeven, om in te zingen, zingen en te leven. Lila, 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 lo, ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. God geeft ons vis en vogels, en alles danst nu van het leven, alles zingt in elke toon. Dag 6, God geeft ons dieren, mensen, en wij zijn aan elkaar gegeven, iedereen is een cadeau. Alles is aan ons gegeven, om in te spelen, zingen en te leven. Lila, 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 lo, ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. En alles is aan ons gegeven, om in te spelen, zingen en te leven. Lila, 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 lo, ik woon in een cadeau. Oeh, ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. Heb je het cadeautje naast je al begroet, trouwens?
Hey, Jasper.
Hey.
Hey, Mario. Oh, ik zit er bezig.
Yeah.
Goedemiddag.
Ik heb goed nieuws. We waren hard op zoek naar kinderwerkers en die zijn gevonden. Dus dat is heel fijn. Dus de kinderdiensten kunnen doorgaan vandaag. Wat minder goed nieuws is, is dat er een schaapje verloren is. Dus misschien wil je even helpen zoeken. Dus even onder je stoel kijken of achter je. Of we misschien samen dat schaapje zouden kunnen vinden.
Oh, ik moet niet helpen.
Ja, daar is die. Dankjewel. Nou, het schaapje is gevonden. Dus dat is gelijk de moraal van het verhaal. Dat weten jullie dan vast. Bij de kinderen tenminste. Weet ik het niet. De kinderen, de baby's mogen straks met Hanna mee. Daar, oh, niet met Hanna. Maar wel daarachter, hè? De baby's met Urika. Ook niet, helemaal niet. Oh, sorry. Achterhaalde informatie. Er is dus één kinderwerker mis, toch, blijkbaar. Maar goed, de ouders die mogen de baby's daar mee naartoe nemen. De peuters mogen met Anja mee hier achter. Arnold, oh sorry, ik word afgeleid door jouw kettingje. Ik heb het verder heel goed voorbereid. Ik sta hier op mijn briefje en ik dacht dat ik het uit mijn hoofd had geleerd. Klopt ook, maar verkeerd. Arnold en Sarah Carter, die is daarbij. Bent op Sok is vandaag afwezig. Eerst op de onderbouw. Die mogen gewoon naar de kelder. Ik durf niet meer te zeggen met wie. Judith heb ik in mijn hoofd. Jerke en Sanne. Nou, daar klopt echt helemaal niks meer van. Oké. Okay. Ik dacht steeds warmer. Oké. Okay. Nou, de bovenbouw geen band op sokken. Of misschien wel. Nee, niet. Oké. Okay. En die mogen met mij mee en met Ade. Die heb ik dus gevonden als kinderwerker. En dan gaan wij daar verder op zoek, zullen we maar zeggen. Ja, dan mogen jullie nu naar de plek gaan.
Neem ik even een momentje, want zoals jullie zien is Marius hier achter bezig met het schilderen. Wat voor indrukken hij ontvangt en waar hij mee bezig is, dat laat hij zien op het doek. En misschien dat hij na die tijd nog iets erover wil zeggen. Maar jullie zijn natuurlijk ook zelf vanuit je eigen hart betrokken. Dus dat je zelf misschien ook ervaart van, wat is dat iets voor mij? Of wil je dat delen? Is dat ook goed? Hè? En ook tijdens de dienst wil ik je ook vragen om stil te zijn. Om te ontvangen wat God wil zeggen misschien door je heen voor de gemeente. Voel daar ook de vrijheid voor. En kun je altijd even bij mij en Menno checken. Lijkt ons heel fijn dat Gods hart ook hier in de gemeente gedeeld wordt. Zullen we gaan staan?
Ja, ik moest aan de voorbereiding denken aan dat we zitten nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En ik moest denken aan dat de discipelen opgeroepen werden om te wachten. En 50 dagen lang. En dat is nogal een prestatie van formaat als je erover nadenkt. Om zo lang te wachten. Maar ik dacht, hun hebben net 3 jaar het avontuur van hun leven meegemaakt met Jezus. Die opgestaan is. En moet je nagaan hoe ze gewacht hebben. Dat je eigenlijk 50 dagen aan het bezinnen bent. En aan het bezinken bent van wat is er allemaal gebeurd. En ik ben haast wel van overtuigd dat hoe langer je daarover mediteert of nadenkt of samen doorbidt, hoe groter God is geworden. Omdat je veel meer dingen in één keer op zijn plaats vallen. Dus ik wou eigenlijk gewoon vandaag beginnen gewoon om even een momentje te nemen, ook voor je eigen hart. Om eventjes te beseffen, ook alweer, hoe goed die God voor ons is geweest. Hart weer zacht en open te krijgen. De Heilige Geest wilt u daarbij ons helpen. Laat ons Jezus zien.
Is the kingdom yours? Is the power yours? Is the glory forever? Amen. Yours is the kingdom yours? Is the power yours? Is the glory forever? Yours is the kingdom.
Thank you.
Father, neem hier de ruimte. Neem bezit van de atmosfeer. En vul dit huis zoals u tempel. Vul dit huis steeds meer. Vader, neem. Zit van de atmosfeer en vul dit huis zoals u tempel. Vul dit huis steeds meer en meer. O Vader, kom en blijf komen met u. En uw aanwezigheid is heilig. Kom als het vuil van ons op. Want u bent God en u bent de God die ons begaat. O Vader, kom en blijf komen met uw liefde, laat ons overstromen, laat uw heerlijkheid weer zien, laat uw heerlijkheid. Kennen u als Heer. als hij aanbidden bouwt is. Als hij aanbidden bouwt is. Kom in Jezus en neem me aan. En Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden. En onze lofprijs heeft u. Als hij aanbidden bouwt u toe, kom in Jezus en neem u vast. Kom in Jezus en neem u vast. Als hij aanbidden bouwt u toe.
Zijn er misschien indrukken die mensen willen delen? Voel je dan vrij?
Ja, ik moest denken aan dat we Jezus, God de Vader, echt in het zonnetje mogen zetten. Ja.
Schrijven wat een metafoor is voor de afgelopen 7 jaar... sinds ik een profetische roeping van de Heer heb gekregen, maar waar ik ook in de war raakte psychisch. Daar heb ik een metaforisch verhaal van gemaakt. En ik wil een klein stukje schrijven, lezen uit dat verhaal van mijn woestijnreis. En dat heet Het Thuis van Binnen. Het gaat over een monnik die zijn geliefde verloren is en in de woestijn Jezus tegenkomt. En in die woestijnplek een nieuw hart van Jezus ontvangt. De stemmen ebten weg en voor een aantal minuten werd het compleet stil. Het was geen akelige stilte, maar een serene rust. De man liep door de woestijn tot hij bij een gebergte kwam. Hij klom naar boven en ontdekte een klein riviertje dat tussen de rotsen door naar beneden stroomde. De man waste zijn gezicht en dronk van wat water. Maar toen hij zijn eigen spiegelbeeld in het water wilde bekijken, zag hij een icoon van een vurig hart weerspiegeld in het water. Weer voelde hij die diepe, warme gloed in zijn hart en rook hij de geur van rode rozen. Hij voelde de hand van de maagd op zijn linkerschouder en de stevige hand van een timmerman op zijn rechterschouder. Maar toen hij omkeek, zag hij niemand. Van binnen in zijn hart bemerkte hij een stille, zachte stem die fluisterde: het thuis wat je zoekt is binnen in jou. Af en toe kwamen flitsen van die tuin terug in zijn herinnering, in zijn dromen. Maar het was vaag. Hij wist aan de ene kant dat hij er ten diepste naar terug verlangde. Maar de pijn die hij voelde in zijn borstkas maakte dat hij gewoonweg niet kon. Het was een gevoelsmatige kloof tussen hem en haar die hij niet kon overbruggen. Zou hij de tuin ooit nog terugzien? Ooit weer die geuren ruiken? Ooit weer in die veiligheid verblijven? Het leek er niet op. Hier waar hij nu was, was alleen maar zand, rotsen, zover het oog reikte. Hij hoorde de drukte in zijn eigen hoofd, maar buiten was er stilte. Er was geen teken van leven te bekennen. De maagd raakte zachtjes zijn schouders aan. De man slaakte een diepe zucht en zakte in elkaar. Hij kreeg een visioen. Hij zag een kruisvormige deur waar een helder licht doorheen stroomde. De deur kwam op hem af en stopte vlak voor hem. Neem, eet, dit is mijn lichaam, verbroken voor jou, zei een stem die klonk als het geruis van een waterval. En drink, dit is mijn bloed, waarmee ik mij aan jou verbind. De man at en dronk. Toen hij naar zijn eigen handen keek, zag hij dat ze doorboord waren. Daarna werden ze transparant en leken ze te verdwijnen. Ineens was de man weer in de woestijn bij de rots. Hij keek naar het oosten en zag de zon opkomen. De lucht kleurde bloedrood. De maagd leek nergens meer te bekennen. Daar stond de man, alleen, midden in de woestijn, in het ochtendlicht. Zijn hart gloeide van binnen. Waar voorheen alleen pijn en leegte was, voelde hij nu een warme aanwezigheid in zijn hart. Ja, hij voelde nog pijn, maar het voelde alsof er een balsem overheen gegoten werd. De man stond op, pakte zijn staf en liep in de richting van de opkomende zon. In zijn gedachten hoorde hij een lied. Je was vergeten wie je was, maar ik laat het je zien. Leun op mij, hier in je hart, en leef door mij, Jezus, te zien. Amen.
Toen we aan het aanbidden waren, ik voelde echt zo'n pracht, ja, sense. Ik vind dat zo'n mooi woord in het Engels en in het Nederlands is een slechte vertaling. Maar dus atmosfeer van aanbidding. En dat is dan zo'n mooi vaag, hè, want dat is een gevoel. Dus ik heb altijd geleerd, er moet er een tekst tegenover staan om het ook goed, nou ja, te begrijpen of te bevatten. En ik moest nog aan iets anders denken, dus ik lees eerst de tekst voor Psalm 68. Het is een lied van David. En vanaf vers 4. Maar de mensen die leven zoals hij het wil zijn blij. Ze zullen voor hem zingen en juichen. Zing voor God, zing dankliederen voor hem. Maak de weg vrij voor hem die over de vlakte rijdt. Zijn naam is Heer, juich blij voor hem. Hij is een vader voor de weeskinderen. Hij komt op voor de weduwe. Hij is God in zijn heilige huis. Aan eenzame mensen geeft hij een gezin. Gevangenen bevrijdt hij. Maar mensen die ongehoorzaam zijn laat hij wonen in een doorland. Toen u voor uw volk uittrok, dwars door de woestijn beefde de aarde en stroomde de regen uit de hemel. Van ontzag voor God. Zelfs de berg Sinaï beefde van ontzag voor God, de God van Israël. U stortte een stroom van goede dingen uit over uw volk. En toen uw volk uitgeput was, u maakte hen weer sterk. Zo kregen ze weer nieuwe kracht. U gaf de mensen wat ze nodig hadden, omdat u zo goed bent. En ik denk dat onze aanbidding gaat over onszelf steeds weer aan God geven, omdat hij zo goed is. En dat kunnen we nooit vaak genoeg doen. En elk lied wat we zingen gaat weer over onszelf aan God geven. We zetten God in het zonnetje daarmee. En er is een heel mooi boek wat ik aan het lezen ben geweest. En dat gaat over vrijheid. Wat is de hoogste vorm van vrijheid? Dat is dat je mag kiezen wie jou bestuurt. En wij hebben gekozen, althans daar ga ik al even voor uit. Iedereen die hier zit, dat we hebben gekozen dat Jezus ons mag besturen. Hij is onze koning. Dus wij geven onszelf aan hem. We zetten hem zo in het zonnetje. Want hij is zo goed. Hij doet zulke mooie dingen. Hij heeft zoveel dingen gedaan. En dat zal hij nog steeds blijven doen. Dus in deze sfeer van atmosfeer van aanbidding, geven we onszelf aan hem. Geven we ons hart. En hebben we hem lief. En heeft hij ons lief.
One with the God, the Lord.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. Before you are raised to life. You have no weak now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Thank you. have no equal. You are forever God. You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Freedom reigns. Freedom reigns.
Het lied hiervoor, en dit lied ging ook over de naam van Jezus. En er gingen verschillende dingen door me heen. Er staat ook bij, you silence the boast. De boast is het opscheppen van sin and grave. En dat is ook zo. Ik heb dat zelf heel sterk meegemaakt toen ik net tot bekering kwam. En af en toe nog steeds. De naam van Jezus is zachtmoedig. En is... Ik krijg pijn. De naam van Jezus is zachtmoedig en vol leven, vol genezing en vol kracht. Alleen, we leven in een wereld waar de boast of sin and grave soms veel harder klinkt.
En het is voor aan ons de uitdaging en ook de uitnodiging van God om zijn naam daar bovenuit te proclameren. En dan kan het leven en het licht echt toegang krijgen tot ons en tot de mensen om ons heen. En daar moest ik aan denken. Het is zo'n geweldige, prachtige naam. En het is ook niet voor niks dat er staat dat je zijn naam niet ijdel mag gebruiken. En dat is omdat als je zijn naam gebruikt, er echt wat gaat gebeuren. Dus hij is echt alleen bedoeld voor het leven met God. En ik had op mijn hart, als jij na afloop van de dienst gebed wil, omdat je zijn naam over jouw leven uitgesproken wilt, nou ja, dan wil ik me beschikbaar stellen. Denk daar maar over na, misschien resoneert het bij je.
Ik had ook een indruk, maar die is een beetje anders, dus ik doe maar nu. Voor de dienst toen we aan het bidden waren, ja, als je wil. Voor de dienst toen we nog aan het bidden waren van, ja, om voor elkaar en om zegen voor deze dienst, toen vroeg ik aan de Heer van, is er nog iets wat, nou ja, specifieks wat u wilt? Ik kreeg twee namen in gedachten en verder niks, dus ik ga gewoon checken. Wie weet, weten we samen wat dan de bedoeling is. En het zijn een beetje voor mij aparte namen, maar is er een Jason of een Jason in de zaal die ik nog niet ken? Of kent iemand een Jason? Jason. Ja, die ken ik ook, maar nee, in je directe kring. Zo niet, dan denk er even over na. En de andere naam was Hermien. Een hele andere soort naam. Een Hermien. Is er een Hermien in de zaal? Ook niet. Iemand die een Hermien kent? Jij kent een Hermien? Jij kent ook een Hermien? Jij kent ook een Hermien? Hallo. Jij ook? En jij ook? Oké. Ja, ik vroeg me af, Heer, en dan? Stel dat er nou iemand, ik had er nooit vijf verwacht, die jullie kennen. Maar mijn indruk die ik daarnet had van, hey, wat zou dan goed zijn om te doen? Dat is om samen te vragen, Heer, heeft u een bemoediging voor de Hermien die Sim kent, of die Anna kent, of die Anna kent, of die Miranda kent. En er was nog eentje, Etta kent. Dus vinden jullie dat goed dat we... We hebben dus geen idee in welke relatie die dus tot die Hermine staan. Maar als we nou gewoon mogen samen luisteren naar de Heilige Geest. En misschien een bemoediging mogen meegeven voor die Hermine. Ja, zullen we dat doen? En dan is het aan jullie om te kijken of het gepast is om die te delen. Nou, we hebben dus nu vijf adressen. Dat wil zeggen vijf Hermine. Oké, dat is, ja. Wie weet kennen jullie allemaal dezelfde Hermien. Sien die schudt al van nee, dat kan niet dezelfde zijn. En van Anna ook niet. En van die Anna, nou, dat weet ze niet. Maar goed, nou ja, als het dezelfde is, dat is helemaal leuk. Maar het zou nou leuk zijn, kunnen die mensen die een Hermien kennen heel even gaan staan? Dan kunnen jullie even rondkijken. En dan ga ik je daarna uitleggen hoe we dat dan verder doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. Okay. Nou, kijk even goed. Je weet nu welke, mag ik het zo oneerbiedig zeggen, postbussen er zijn. Voor de verschillende Hermine. En dan wil ik graag een paar minuten stil zijn samen. Jullie mogen weer gaan zitten hoor. En dan gaan we even een mooie heilige chaos creëren. Als je een indruk hebt voor een van deze Herminen, een bemoedigende indruk, misschien een bijbeltekst of misschien maar één woord, dan wil ik je daarna vragen om naar degene die je op je hart kreeg toe te gaan en dat door te geven. En dan mogen jullie zelf, degene die het meenemen, mogen jullie wegen. Is het goed of niet goed de Hermien die ik ken te melden. Dat is een mooie, nou ja, oefening leek mij. Zullen we het zo doen? En als je niks hebt, is ook helemaal niet erg. Dus, maar vraag misschien gewoon eens even rustig aan de Heilige Geest. De Heilige Geest, is er ook iets wat u mij wilt zeggen, wat ik mee mag geven naar een van deze Herminen? En dan laten we het verder daarna aan de Heilige Geest en aan de boodschapper over. Kom alsjeblieft, Heilige Geest, en wilt u ons leiden? Als het uw gedachte was om deze Herminen die we kennen te bemoedigen, Heer, dan willen we graag die bemoedigingen ontvangen en doorgeven. Om Jezus wil. Nou, als je nog meer tijd nodig hebt, neem die rustig. Maar als je een indruk hebt, ga gewoon naar een van de ontvangers toe. En ik zou je aanraden om niet te veel te vragen aan de ontvanger over die Hermien. Maar gewoon als je dacht van, ik heb dit op mijn hart. En ik denk dat jij het adres bent, deel het gewoon. Voel je vrij. We hebben 5 minuten daarvoor. Kom maar in beweging hoor. Ook, je mag ook gerust met elkaar even overleggen van, nou, ik heb een gedachte, maar wat denk jij, is dit wat? Of ik heb wel een gedachte, maar ik weet niet voor welke Hermien. Misschien kun je er samen uitkomen. Of je gaat naar alle halters toe. Oké. Als er nog later iets te binnen komt bij je, dat kan ook nog aan het eind van de dienst kun je delen. Ik had ook maar 1 Hermien verwacht. Dus komt wel goed. Mooie oefening. Ik wilde vandaag met jullie in de kader van de tijd waarin we kerkelijk gezien leven tussen Pinksteren en, of, sorry, tussen Pasen en Pinksteren, inzoomen op nog een gebeurtenis in dat seizoen daartussen, waar voor zover ik mij kan herinneren, ik nog nooit 1 preek over heb gehoord. Dus toen ik dat op mijn hart kreeg, dacht ik van, oh my goodness, waar begin ik dan aan? Ik hoop dat het zinnig is wat ik jullie wil vertellen. Maar het gaat over het moment dat de discipelen bij elkaar zijn. Het is eigenlijk een moment wat tussen hemelvaart en Pinksteren valt. En tenminste, voor zover ik de timing van de handelingen goed begrepen heb. En dan hebben de discipelen het over het gat tussen aanhalingstekens wat gevallen is in hun team. Ze waren met z'n 12 en ze zijn nu nog maar met z'n 11. Want Judas, het verhaal ken je denk ik allemaal wel, die Jezus bij de overheid heeft verraden, die heeft uiteindelijk nadat hij de beloning voor zijn daad had ontvangen, heeft hij zichzelf van het leven beroofd. En er zijn nu nog maar 11 apostelen, dus, en niet meer 12 zoals Jezus had aangesteld. En dan spreken ze onder elkaar en dan is er, ik meen Petrus die citeert op een gegeven moment uit Psalm 109, en meerdere versen. En een van de versen van Psalm 109 is dat, laat een ander zijn taak overnemen. Die citeert hij en nog een aantal andere stukjes daaruit. Daarom moet 1 van de mannen die steeds bij ons waren, toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen zijn van zijn opstanding. Dus ze realiseren zich, we hebben nog een persoon nodig die net als wij van A tot Z het verhaal heeft meegemaakt. Dat is dus een belangrijk ding om je ook te realiseren. Wij denken aan de 12 apostelen. Maar er waren er dus meer die er de hele tijd bij zijn geweest. Die ook met de 12 Jezus van heel dichtbij hebben gevolgd. Anders had dit er niet gestaan. Dan had er geen groep mensen geweest waaruit je kon kiezen. Ze stelden dan 2 mannen voor. Oh, neem me niet kwalijk, ik noemde het Bijbelgedeelte niet. Handelingen 1 vers 20 tot 26 is dat. Ze stelden dan 2 mannen voor. Jozef Bar-Sabbas, die de bijnaam Justus had, de rechtvaardige, en Matthias. En daarna baden ze als volgt. U Heer, doorgrond ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan. En ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. Nou, waar ik even met je op in wil zoomen, is dat ze lieten hen loten. Ik weet niet of je dat begrip bekend is. We hebben in onze moderne tijd de loterij. Soms zegt een man tegen een vrouw, ik wil wel eens dat Marjan dat tegen mij zegt, je bent mijn lot uit de loterij. Jij bent nou de hoofdprijs. Ja. Maar Jan houdt niet zo van loterijen, vandaar zonder van het geld. Dus die terminologie is ons vreemd. Maar je begrijpt wat dan de bedoeling is. Het lot is gevallen op. Loterijen zijn kansspelen en dat noemen ze ook niet voor niks op die manier. De miljoenen mensen die soms een loodje hebben en dan wordt er een lot uitgetrokken. Het is een toevalstreffer die astronomisch kleine kans heeft dat die op jouw lot zou kunnen vallen. En dat is niet helemaal hoe het hier, het gebruik waar het hier op slaat. In het Oude Testament, en dat is al voor het eerst in Leviticus 16, vers 8 wordt dat genoemd, dan gaat het over het werpen van het lot als het ging om een keuze. Twee kiezelstenen waarschijnlijk, met verschillende kleur misschien. En dan vooraf werd vastgesteld, kiezelsteen A is optie A, kiezelsteen B is optie B. En laten we zien welke kiezelsteen eruit naar voren komt. En dan staat er het lot werpen. Maar je kunt ook zeggen, oké, je hebt in beide handen zo'n steen, Matthias. En we zeggen, degene die de apostel wordt, heeft de witte steen. En degene die niet de apostel wordt, heeft de zwarte steen. Of de rode steen, of de gele steen. Dus ik heb twee handen, in elke hand een steen. Matthias, jij mag als eerste kiezen. En die kiest de hand en de steen gaat open en het is de goede steen. Dat is een manier van het lot werpen zoals zij daar toepasten. Nou, wat mij fascineerde hieraan is dat over dit gebruik lees je na dat moment nooit meer. In het hele Nieuwe Testament, voor zover ik het goed heb gelezen, kom je dit gebruik nooit meer tegen. Terwijl het in het Oude Testament heel wat keren voorkomt. Wat kunnen we daaruit leren? Ik denk iets heel belangrijks. En daarom wilde ik het met jullie de aandacht op vestigen. Ik denk dat het ook iets heel significants is voor jou en mij. In Lucas 7, vers 26. Daar spreekt Jezus over Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft zijn volgelingen naar Jezus toegestuurd. Omdat hij in de gevangenis zit en in verwarring is. Hij vraagt zich af, Heer. Ik snap niet meer, waarom gebeurt het zo als het nu gebeurt allemaal? Heb ik me vergist? Bent u echt de verlosser? Of hij heeft het moeilijk. En dan stuurt Jezus die volgelingen van Johannes terug en hij zegt onder andere tegen ze, vertel hem wat jullie zien. En dan blinden zien, lammen lopen, en een heel rijtje noemt Jezus dan op. En hij geeft ook een oproep mee aan Johannes. Zalig zij die aan mij geen aanstoot nemen. Nou, daar kun je een preek op zich over houden. Maar nadat die discipelen van Johannes naar hem teruggegaan zijn om hem te bemoedigen in de gevangenis, aan te moedigen, dan zegt Jezus tegen de mensen om hem heen, toen Johannes zijn bediening vervulde, wat zijn jullie toen gaan zien? Ben je uitgelopen om een profeet te horen? Jazeker. Ik zeg jullie zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Hij zal een weg voor je banen, punt. Ik zeg jullie, en dan komt een hele bijzondere zin. Van allen die geboren zijn uit een vrouw is er niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste groter dan hij. Dat is een hele bijzondere uitspraak, vind ik. Johannes is de grootste die geboren is uit een vrouw die een moeder heeft op aarde, de grootste mens. Maar in Gods koninkrijk is de kleinste groter dan hij. Wat betekent dat wat Jezus hier zegt? Ik denk dat het daarom zo significant is, omdat vanaf het moment van Pinksteren er een tijdperk aanbreekt, er een switch plaatsvindt, er een breukpunt, een breekpunt, een keerpunt in de geschiedenis is wat ongelooflijk groot is en van belang is. En daar heeft dit mee te maken. Vanaf dat moment breekt het koninkrijk van God baan en door op een hele nieuwe en hele andere manier dan dat we tot dan toe gezien hebben. En ik zie dat aan het feit dat de discipelen voor dat moment van Pinksteren de oude manier van het zoeken van leiding van God gebruikten. Maar vanaf Pinksteren doen ze het niet meer op die manier. Waarom is dat? Nou, wij weten natuurlijk dat Pinksteren heeft alles te maken met de komst van de Heilige Geest. En die komst in de volgelingen van Jezus, op de volgelingen van Jezus, die maakt dat de kleinste van ons, letterlijk, figuurlijk, geestelijk, maakt niet uit, dat die in potentie, in essentie, meer van het Koninkrijk van God in zich ontvangt, in handen krijgt, dan dat Johannes ooit heeft kunnen meemaken. Meer dus dan ook al die anderen voor hem. Meer dan, ja, nou ja, noem het rijtje maar op. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Ik kan mij niet vergelijken met al die oud-testamentische helden, vind ik zelf. En toch, Jezus zegt, realiseer je dat met wat er gebeurt met de komst van mijn geest, dat het perspectief zo radicaal verandert, dat je toegang hebt tot meer dan al die mannen en vrouwen bij elkaar hadden. Dat is nogal wat. Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 14, later, en dat is dus na zijn hemelvaart, zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Alles. En dat is, ja, dat is heel veel. Hij zegt, ik sluit niks uit. Hij zal jullie alles duidelijk maken wat van mij is. Hij zegt elders, hij zal uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Wat is van hem? Alles. Ja. Hij heeft alles in handen gekregen. Alle macht in hemel en op aarde is aan hem gegeven. Hij is de koning der koningen geworden. Is het dan van mij? Nee, het is van hem. Maar hij heeft mij, hij heeft ons, hij geeft ons verbinding met hemzelf op een manier die helemaal ongekend was tot dan toe. Dit is de Heilige Geest die er in het eerste Bijbelvers al bij was. Het is de, als je kijkt in de Bijbel begint eigenlijk met de Heilige Geest. Begint met God. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en de duisternis lag over de vloed. En de geest van God broedde op de wateren. En op het moment dat God dan spreekt, dan komt de Heilige Geest in actie. En dan brengt hij door zijn grote kracht teweeg wat God in de hemel heeft genoemd. En dan ziet God steeds dat het goed is. In Romeinen 8 vers 14... dan zegt Paulus, het is een heel mooi stuk, die zou het eigenlijk helemaal eens moeten lezen daar. Maar Paulus die zegt dan, allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dus je mag het ook, denk ik, omdraaien. Kinderen van God zijn gekenmerkt doordat het mensen zijn die door de geest van God geleid worden. En daar zit hem die sleutel waarom dat loten, dat het lotwerpen niet gebeurt. Niet hoeft te gebeuren. Want er is iets anders aan de hand met kinderen van God. De vraag hoeft niet op die manier beantwoord te worden. Hoe dan wel? Dat is misschien wel nuttig om even over na te denken. Hoe gaat leiding dan voor kinderen van God? Nou, daar hebben 2 eeuwen lang allerlei christenen over nagedacht en allerlei dingen over gezegd. Ik kan je daar niet meteen alles in 1 kort zinnetje over samenvatten, maar als ik kijk naar de Bijbel, dan heb ik de indruk, en daar wil ik aanhaken op wat Anna ook al aan het begin zei, dat het leiding van God ontvangen begint bij het hart. In Spreuken 4 vers 23, daar wordt al genoemd, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Als westers mens heb ik heel lang gedacht, uit mijn verstand komen mijn keuzes voort en ik ben een verstandig mens en ik denk na en dan maak ik keuzes enzovoort enzovoort. Daar zijn de oorsprongen van het leven. Nou, de Bijbel zegt nou, er zit nog een laag onder. En die laag die heeft alles te maken met alles wat wij het hart noemen. Ja, wat valt er allemaal onder? je verlangens, je emoties, je driften, zoals een beroemde psycholoog, psychoanalyticus het noemde. Noem het allemaal maar op. En Spreukendichter die zegt, let op, daar begint de oorsprong van heel veel van je bewegen, van je keuzes, van je doen, van je kiezen, van je het een wel en het ander niet willen. En op die plek, Paulus die zegt het heel mooi, laat ik het zo zeggen, Galaten 1 vers 14. Hij zegt op een gegeven moment, in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan velen, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Hij zegt dus, de passie van mijn hart leidde tot de tocht van mijn hart. Hartstocht. Vanuit mijn hart ging ik op weg, kwam ik in beweging. En die beweging wordt zichtbaar in mijn ijver. Snap je dat? Datgene waar ik me echt druk over maak, dan zul je zien, daar staat meer ruimte voor in mijn agenda. Daar gaat meer energie naar uit. Daar ben ik met meer aandacht mee bezig. Daar ijver ik voor. En dan zegt hij op een gegeven moment in Filippenzen 3, vers 6... een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver, een vervolger van de gemeente. Als je naar mijn ijver keek toen, zegt Paulus, dan kon je zien dat het in mijn hart niet zo goed, met mijn hart niet zo goed gesteld was. Want er kwam moord en doodslag en gevangenschap en haat en nijd uit mijn hart voort. Dat zag je in mijn ijver. Dus vandaar dat de spreukendichter zegt, het begint bij je hart. Dus als het gaat over leiding, waar zou de Heilige Geest dan willen beginnen? Als hij komt en als hij ons Gods richting, Gods zicht, Gods weg wil verkondigen. Ik denk dat hij dan begint bij mijn hart, bij jouw hart. En dat hij dan begint, Paulus zegt het heel mooi in 1 Korinther 12. Daar somt hij alle dingen op die de Heilige Geest gaat doen. Alle gaven van de Geest. Profetie, genezing, woorden van kennis, onderscheid van geesten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij, streef dan naar de hoogste gaven. Hij zegt op dat moment nog niet wat de allerhoogste is, maar de hoogste gaven. En dan zal ik u een weg wijzen die nog veel verder leidt. En dan begint hij aan hoofdstuk 13. De liefde. Het eerste wat de Heilige Geest in ons wil doen, in mij wil doen, is de liefde van God openbaren in mijn hart. En dat op zo'n manier dat mijn hartstocht wordt. Jouw hartstocht wordt. En dat datgene wat God lief heeft, jouw en mijn hartstocht wordt. En dat ik doordrongen raak van hoe Gods hartstocht leidt tot ijver voor mij. Kun je dat voorstellen? De God die hemel en aarde tot aanschijn riep, die ijvert voor jou. Waarom? Omdat hij vol van passie is voor jou. Omdat hij hartstochtelijk van je houdt. Zoveel zelfs dat hij zijn zoon gevraagd heeft om te komen en voor ons te sterven. En ik denk dat die als dat langzaam maar zeker doorcijpelt in mijn leven, dan verandert er heel veel. En een van de dingen is, hoe vinden we nou Gods leiding als we voor keuzes staan? Ik vond het heel mooi om te leren, Ruth Haley Barton, een ingewikkelde naam, die heeft een mooi boek geschreven, Finding God's Will Together. En die beschrijft erin, oké, als je nou op deze manier christenen samen bent, hoe zoek je dan de keuzes die je tezamen te maken hebt? Want het ging niet over niks, hè? Het ging niet over verven we in de kapel een muur wit of groen, of hangen we 5 of 6 schilderijtjes op, of als je 's ochtends voor je kledingkast staat, doe ik vandaag die of die kleur aan. Het ging over veel meer dan dat. En het ging vooral over een gezamenlijk besluit. En dat is best pittig om je daarin je weg gezamenlijk te vinden. En Barton die grijpt dan terug op iets wat Ignatius van Loyola al aanreikte in zijn onderwijs. Ignatius zei... op het moment dat je in zo'n keuze zit, sta dan eens stil bij, als je denkt in optie A en je bedenkt eens hoe dat eruit zou zien. Ervaar je dan in je hart vrede, consolation noemde hij dat, troost. En dat woord troost heeft alles te maken met de trooster. Of ervaar je in je hart desolation, verlatenheid. Nou, als ik zo over een keuze na moet denken, dan heb ik stilte en even rust nodig. Want dan vraagt het om even, ik stel me voor in mijn denken iets. En dan vraagt Ignatius, en voel nou eens, wat voel je erbij? Nou, ik ben niet zo makkelijk daar meteen aangehaakt. Ik heb dan even stilte nodig en rust nodig om na te denken en na te denken. Point made, om te voelen. Om onder woorden te brengen wat ik voel. En hetzelfde met keuze B. Wat als je nadenkt over keuze B en je stelt je dat voor. Maar op het moment dat je nou in een gezamenlijkheid bent en je neemt tijd om samen over een keuze die voor ons geldt na te denken en je vraagt aan elkaar, één voor één, oké, als je over die opties nadenkt, A of B, wat is dan wat de Heilige Geest in je hart doet? Bij die ene of die andere. Is er consolation of desolation? Nou, ik denk dat sinds Pinksteren, dat de gemeente dat langzaam maar zeker steeds meer is gaan ontdekken. Dat de Heilige Geest op die manier in ons hart spreekt. Door de taal van ons hart ook. Tegelijkertijd, en dat wil ik je graag daarbij meegeven, vergeet die stilte niet, want ja, ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Echt een kwartier lang helemaal stil zijn. En niet even stil. Niet ergens aan denken. Nou, eerst begint bij de meeste van ons, denk ik, bij mij ook, begint het dan des te harder te stormen in mijn hoofd. En ik sprak laatst iemand die zei van toen ging ik, dacht ik, er was een tip van iemand. Ik schrijf alles wat dan in mijn gedachten komt op. Dan heb ik het uit mijn hoofd op papier gezet. En hij zegt, na een kwartier was mijn papier vol en mijn hoofd leeg, maar mijn to-do-lijst nog 3 keer zo lang. Dus hij had heel wat keren nodig om langzaam maar zeker zo wat sneller in zijn hoofd stil te worden. Maar wat je daarna waarschijnlijk, net als ik, zult ontdekken, is dat het niet alleen druk kan zijn in je hoofd, maar ook in je hart. Ik merk vaak, als ik stil probeer te zijn bij God, dat er een heleboel dingen uit mijn hart ook omhoog kunnen komen, die daar zitten, die daar, ja, gisten, zou ik kunnen zeggen. Zorgen. Of soms verdriet of boosheid of verongelijkheid of noem het maar op. En die dingen hebben ook tijd nodig, aandacht nodig om tot stilte en tot rust te komen, zodat je kunt gaan onderscheiden tussen wat is nou de hartstocht, de passie die er zat, in welke toon dan ook, en wat is de Heilige Geest aan het geven. Dus die oefening van stille tijd, zoals ik dat bij Jesus Christus al leerde. Ik dacht dat altijd, dat is hard werken, namelijk een Bijbelrooster doorlezen en aantekeningen erbij maken en goede vragen beantwoorden. Maar wat ik vaak vergat, en dat was wel bedoeld volgens mij, is ook even helemaal stil zijn. Om je hart te onderzoeken, tot stilte te komen en naar de Heilige Geest te luisteren. En ik durf te zeggen, hij zal altijd spreken. Als je passie is om van hem te horen over God. Dat is een belofte volgens mij uit de Bijbel. Dat hij je niet met lege handen wegstuurt. Maar het kost soms tijd. Dat ligt niet aan hem. Hij wordt vergeleken met een. Hij komt, als hij bij Jezus komt, als een duif op zijn schouder zitten. Dat is niet voor niks. Dat is een beeld waar God iets mee wil zeggen tegen ons over hoe de Heilige Geest in zijn omgang met ons heel rustig en heel voorzichtig is. En dat is maar goed ook. Want dit is wel de kracht van God die de wereld geschapen heeft. Die op het moment dat God iets zei, volgens dat scheppingsverhaal, binnen een dag regelde dat het gedaan was. Nou, hoe je dat verhaal ook wilt lezen. Het beeld wat erin neergezet wordt is duidelijk. Helder tot zover. Nou, ik kan niet gepaster eindigen dan, denk ik, met het eerste moment om stil te zijn. En misschien maak je het dan een beetje mee dat het moeilijk is om stil te zijn. Maar ik wil je de vraag eigenlijk aanreiken Heilige Geest, wat wilt u zeggen? Heeft u nog iets wat u mij wilt zeggen op dit moment? En probeer eens dan gewoon helemaal rustig stil te zijn en daarna te luisteren. Vader God, ik bid u voor ons, voor mijzelf, voor ons allemaal. Dat uw passie ons hart zo zal vullen, Heer, dat het door alles heen zal gaan sijpelen, Heer. De ontdekking dat uw hartstocht over ons gaat. Dat u ijvert en geijverd hebt. Dat u ons lot zich aantrekt. Zo intens, Heer. Ik bid u, Heer. Schep in ons een nieuw en een rein hart, Heer. En vernieuw in ons binnenste een vaste geest. Meer en meer, stapje voor stapje. Maak ons meer en meer mensen van uw koninkrijk. Die meer en meer verbonden zijn met dat wat het betekent als we bidden uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Die een hartstochtelijke passie hebben, Heer, voor wat u wilt en voor wie u bent. Voor meer van u in hunzelf, in onszelf, in ons midden en in onze stad, in onze families, in onze relaties, Heer. Dat die hartstocht van u in onze ijver zichtbaar mag worden. Omdat we eigenlijk niet goed anders kunnen, willen. En Heilige Geest, daarom bid ik u, schep in ons dat hart meer en meer. Vul ons hart. Leer ons die ontmoeting, die stille ontmoeting met u. Waar we tevoorschijn kunnen komen, waar alles op tafel kan liggen. Waar we door u bemind mogen worden. En u mogen beminnen. En eren en aanbidden. En onszelf aan u kunnen toevertrouwen. Omdat we merken hoeveel u van ons houdt. En we bidden u, Heer, dat dat licht mag schijnen, Heer. Door ons en in ons. Om Jezus wil. Amen. Nog één tip die ik je mee wil geven. Een zinnetje wat mij raakte. Was afgelopen dagen op een conferentie, de nationale conferentie van de Vineyards in de UK. Er zijn nog een aantal mensen daar geweest. Dat is heel waardevol. Hè? Voor mij in ieder geval wel. En de leider van de Vineyards in de USA die had op een gegeven moment een mooie zin. Waarbij hij zei. Ik raad je echt aan om elke dag te beginnen met een moment van stilte waarin je Gods liefde ontmoet. Want hij zegt helemaal, jullie als leiders lopen het risico dat anders je alles in je dag eigenlijk doet om dat verlangen naar liefde te stillen. En dan kan het heel erg makkelijk manipulatief vreemd worden. Dan geldt dat alleen maar voor leiders. Dat mag je zelf zeggen. Maar ik vond het een heel goed advies. Waarvan ik dacht, ik was blij dat het me vaak lukt om zo'n moment te hebben. Maar ik realiseerde me ook hoe het van levensbelang is. Goed, Anna.
We hebben heel veel gehoord. En ik denk dat we die woorden in ons hart mogen laten landen. En dat kost tijd. Dat mogen we doen. En ik denk ook, ik moest aan twee dingen denken. Misschien heeft je hart een soort stoffig gevoel. En dat je zegt, er moet stof van mijn hart, er moet meer vrijheid komen. Stel ik voor dat je mensen opzoekt om te bidden. Of je hebt te maken met een keuze waarin je nu zit en waarvan je denkt, daar heb ik ook iemand voor nodig om samen mee te bidden. Dan stel ik voor dat je aan die kant gaat, naartoe gaat. Want er zijn mensen van het gebedsteam die klaarstaan en met je willen bidden. En dan kun je, als je daarna wilt, ook koffie drinken en gezellig eten. En ik wil vragen of Menno, of jij de zegen wil uitspreken.
Zullen we Marius nog vragen? Marius? Kun je iets vertellen?
Het is aanbidding. Het is de rode loper van het bloed van Jezus. Het is een troonzaal. Aan het einde is een troon. Is Jezus, de Heilige Geest. Daaromheen is een wolk van getuigen. Dat is ook de stemmen van de aanbidding. En als we ons focussen, dan kunnen we omhoog. En dan kunnen we naar de hemel. Maar die is nog niet helemaal af.
Het is een open... Ja, doe maar hier, want dan horen we het allemaal.
Misschien toch leuk om te zeggen. In het begin had Marius hem ook even anders om. En toen was hij nog heel wit. En toen zag ik er een sleutelgat in. En het was heel grappig, want wat ik erbij dacht was... van dat we, het was dus heel wit. En ja, het is eigenlijk ook best spannend, zo verlicht. Dus heel vaak houden we graag de deur gesloten, zeg maar. Maar je kunt ook de deur helemaal open doen. En dan heb je dus een heel groot beeld. Dan heb je gewoon heel veel licht die op je komt, zeg maar. Maar ook eng. Dus, nou, dat was mijn indruk.
Goed. We gaan het voltooide werk zeker zien. En dan kunnen we er nog meer bij laten uitleggen door Marius. Zullen we gaan staan? En neem de uitnodiging aan alsjeblieft om voor gebed te gaan. Gewoon samen de zaken delen en bij de Heer brengen die je bezighouden is alleen al een genot. En de Heer vraagt om te spreken of aan te raken. Vader in de hemel, dank u wel dat we met uw zegen deze komende week in mogen gaan. En ik zegen je in de naam van de Vader die je bij name kent, die je geroepen heeft, die je zegt, jij bent en hoort bij mij. En in de naam van de Heer Jezus, die om die reden zijn leven heeft ingezet voor jou, om je te verzoenen met je hemelse Vader. En in de naam van de Heilige Geest, die alle dagen bij je is, om je de weg te wijzen naar de troon van God door Jezus. Amen. Genoeg gezegd. Jasper, heb je nog?
Child of God.
with every step on this journey's fork, and wisdom songs that the soul has sought. I give myself unreservedly to know you.
You are good.
You are.